Johannes 19 vanaf vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslaag. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis, en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij deze loslaat, zo zijt gij de vriend van de keizer niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En dat was de voorbereiding van het Paascha. En omtrent de zesde uren, en hij zei tot de Joden: Zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, omdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt bediend uit Johannes 19, vers 7 tot en met 11a. Ik lees met u alleen vers 7 en vers 11a. Johannes 19, vers 7, de Joden antwoordde Pilatus: Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Want het woord van de Heer Jezus tegen Pilatus, vers 11a. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is: Jezus vervloekt door ons en voor ons. Dus Jezus vervloekt door ons en voor ons. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. Jezus vloekt volgens ons. Jezus vervloekt door ons. De derde lijn: een vervloekte Jezus voor ons. Dus drie lijnen: Jezus vloekt volgens ons. Jezus vervloekt door ons, een vervloekte Jezus voor ons. Het schokt me gewoon, gemeente. Ik heb ook echt wel even geaarzeld om dat zo neer te zetten. Jezus vloekt. Kun je dat zo zeggen? Als dat nou van iemand van ons werd gezegd, hadden we dat erg gevonden? Ik vermoed zomaar, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat in de achterliggende week er onder ons zijn geweest die hebben gevloekt. De werkvloer, in je vriendenkring. En dat is erg. Het betekent dat je gebeden hebt om je verdoemenis. En dat met een gedoopt voorhoofd. Terwijl je vanmorgen de psalmen zong, of misschien om die reden ook wel niet meezong, gebruikte je mond in de achterliggende dagen om God aan te roepen. En de eeuwige rampzaligheid over je leven uit te roepen. Het is een wonder dat God dat gebed niet heeft verhoord, toch? Wat doet het altijd pijn en wat voel je soms ook onmachtig als je mensen hoort vloeken? Collega's, studenten. Dan sta je meteen voor het dilemma, zeg je er wat van in de groep? Of op een ander moment? Om escalatie te voorkomen, wat gebeurt er als iemand zich in de groep in zijn hemd voelt gezet worden door jou, omdat jij dat je waarschuwt? Kans is groot dat hij nog harder en nog erger gaat vloeken. Er zijn er onder ons ook, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, die in de achterliggende week doorbleven kijken bij een film, of doorbleven luisteren naar muziek, toen er werd gevloekt. Dan sta je niet voor een dilemma, wat doe je wij zijn, moet je de knop uitdoen. En nadenken over de keuzes die je maakt. En ik ben bang dat ik vanmorgen je voor het eerst tot nadenken stem, want je keek door en je luisterde verder. God heeft het gezien. En komt daarop terug. En hij gaat niet akkoord met het excuus dat je dan hebt. Het was maar een film. Het gaat om zijn naam. Maar Jezus vloekt. Dat kan niet. Heel zijn leven stond toch in dienst van het heiligen van Gods naam. En hij kan toch met recht zeggen, bijna aan het einde van zijn leven, in het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, ik heb uw naam geheiligd onder de mens. Dat deed hij niet in de hemel. De naam van God heilige in het midden van de engelen. Nee, daar heiligen, daar aanbidden, daar verheerlijken de engelen. En sinds het overlijden van de eerste man of vrouw die de Heere mocht vrezen, tot op dit moment toe, steeds groter wordende scharen van gezaligde zondaren voor Gods troon. De Zoon heeft de naam van God geheiligd onder de mensen en voor de mensen. En kun je dan zeggen, Jezus vloekt. Het wordt wel gezegd gebeten. Want als daar Pilatus staat voor het Sanhedrin, en het Sanhedrin steeds meer druk op hem gaat uitoefenen, om zijn handtekening te zetten bij het kruisje. En dat kruisje staat op het doodsvonnis dat het Sanhedrin heeft uitgesproken in de zaal van Caiaphas. En Pilatus steeds minder en minder ruimte krijgt om terug te duwen en tegen te stribbelen. De druk ook steeds meer wordt opgevoerd. Ik zit nu in vers 6. En Pilatus ook aanvoelt dat de emotie en de haat en de agressie steeds meer begint te op te lopen in die vroege vrijdagmorgen. Dan komt hij opnieuw tot de uitspraak in vers 6. Ik vind geen schuld in hem. Niet de eerste keer dat hij dat zegt. Dat is een herhaling van een uitspraak die hij al eerder deed. En dat is niet een uitroep vanuit een stuk onmacht. tegenschreeuwen tegen die schare die voor hem staat. Nee, hier spreekt de rechter. Die een en andermaal en daarmee dus een vonnis bekrachtigt. Ik vind geen schuld in hem. En de Joden voelen dat aan, ik zit nu in vers 7, de Joden voelen dat aan dat hier de rechter spreekt op grond van zijn wet, het Romeinse wet, wetgeving. En dan hebben we nog één troef in de handen, namelijk om tegenover de wet van Rome, de wet van de God van Israël te plaatsen. Daarmee duidelijk te maken dat het menens is voor hem. En dat Pilatus in de overweging van zijn vonnis één aspect, één moment over het hoofd heeft gezien. Namelijk dat wat de wet van Mozes hem aanreikt. En waarom ook het Sanhedrin, het rechtscollege van Israël, uiteindelijk tot die uitspraak van doodsvonnis kwam. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Let u erop wat er staat, gemeente. Heel vaak lezen we het op de klank af. Namelijk dat de Heere Jezus werd veroordeeld. Omdat hij zei dat God een zoon heeft. En dat het Sanhedrin en de Farizeeën ervan overtuigd zijn dat God natuurlijk geen zoon kan hebben. En dat er daarom godslastering is. Maar dat is niet het geding. Ook het Sanhedrin, de Farizeeën, de priesters, ze zijn er diep van overtuigd dat God wel een zoon heeft. Omdat dat gewoon zwart op wit in hun Bijbeltje staat. Denk alleen maar aan Psalm 2, waar de Heere God, de God van Israël, verhaalt dat hij een zoon heeft die hij gezalfd heeft op Sion, heeft aangesteld tot de koning. En van dat besluit vertelt, ik toch heb mijn zoon aangesteld, gezalfd, gegenereerd. En aan de zoon de opdracht heeft gegeven om te heersen. Denk ook aan de psalm die we regelmatig zingen. Psalm 89 vers 8, de woorden, en onze koning is van Israëls God gegeven. Maar in diezelfde psalm wordt dan gezegd, gij zijt mijn zoon. En de zoon zegt, gij zijt mijn vader. Ik denk aan 2 Samuel 7, ook een bijbelgedeelte, wat in de kringen van het Sanhedrin bekend is, waar de Heere God zelf ook spreekt, dat hij uit het geslacht van David een zoon zal aanstellen, zijn zoon zal aanstellen, die zal heersen tot in eeuwigheid. Nee, het is dus niet dat waarom de Sanhedrin zo oploopt tegen Pilatus, dat er een sterveling het in zijn hoofd heeft gehaald om te zeggen dat God een zoon heeft. Maar dat gaat om iets anders en daar moet u in uw gedachte ook een streepje onder zetten, vers 7. Want hij, daaronder moet u het streepje zetten, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Waar haalt deze man de moed, de durf, de overmoed vandaan? Om te zeggen dat hij de zoon is. Zeker het Sanhedrin en de Farizeeën zijn ervan overtuigd dat het een bijzondere man is. Jezus uit Nazareth. Een van hen heeft het al beleden. Ze zagen nog niet zo lang geleden, midden in de nacht, toen hij, en dat was Nicodemus, vanuit de kring van het Sanhedrin een nachtelijk bezoek aflegde bij de zaligmaker. Tegenover de Heere Jezus betuigde, wij weten dat gij zijt van God gezonden, want God is met u. Niemand kan zulke tekenen doen die gij doet. Dat was de algemene overtuiging in de kring van de collega's van Nicodemus. We weten dit. Waarom we dat baseren op wat we horen en vooral op wat we zien, de wonderen die u doet. God is met u. Maar dat is wat anders dan dat ze geloofden dat Jezus de Zoon van God is. En dat God met hem is, dat maakt de Heere Jezus ook duidelijk tijdens zijn prediking. Hij leerde met gezag, met macht, met majesteit. En niet alleen de mensen vergeleken de prediking van deze grote profeet uit Galilea met de preken die ze normaal gesproken hoorden in de synagogen, in de plaats waar ze woonden of in de tempel waar de schriftgeleerden en de fariseeën ook regelmatig het woord van God aan het uitleggen waren. Ze hoorden het verschil. En dat verschil was niet alleen zichtbaar en hoorbaar in de uitleg van de schrift. Jezus las teksten heel anders dan dat de fariseeën en de schriftgeleerden dat deden. Wel, daar waren ze wel gewend om mee om te gaan. Het Joodse leven in die tijd was verschillend. Er waren vele stromingen en ook vele meningen. En ook toen was de discussie vaak over de vraag, wat betekent dit vers voor ons hier en nu vandaag? Maar deze man leerde met gezag. Zijn woorden waren geladen, vol van Gods geest. Als hij preekte, dan was God zelf in het midden aanwezig. Dan preekte hij niet alleen met gezag, maar stelde hij ook de hoorders voor Gods troon. Daagde hij hen voor de rechterstoel van God. En voelden ze het aan dat het niet zomaar iemand was, een van God gezondene. Nee, ze werden klem gezet. Ze konden geen kant meer op. Het was dus meer dan een bijzondere man. Het bijzondere van deze man was ook dat hij op enig moment zei, ik zeg u. Elke leraar in Israël, het zei dat hij door God was gezonden of zichzelf tot leraar had opgeworpen, zei regelmatig, de Heere zegt. Alzo spreekt de Heer. Of Gods woord zegt. Om duidelijk te maken in die uitdrukking de Heer zegt of Gods woord zegt, dat hij het gezag waarmee hij de schrift uitlegde niet ontleende aan zichzelf, aan zijn roeping of aan zijn statuur, maar dat hij een dienaar van het woord is. En dat in het uitleggen en ontvouwen van de schriften het woord van God hem gezag geeft, zolang hij blijft in het spoor van het woord. Maar deze man zei heel vaak, ik zeg u. Waar haalt hij de moed vandaan om dat te zeggen? En hij ging zelfs een stap verder. Regelmatig zei hij, ik ben. En dat mag maar één iemand zeggen. Ik ben de Heere. Maar deze man uit Galilea, opgegroeid in Nazareth, zei regelmatig, ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat. Ik ben het brood des levens. En ieder die hongert naar de gerechtigheid wordt door mij ontvangen. Ik ben het water des levens. Hij wees mensen niet op de smalle weg en waarschuwde voor de brede weg. Nee, hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben. Dat hoorden ze. Ze wisten wat Jezus daarmee bedoelde te zeggen. Namelijk dat hij sprak met hetzelfde gezag. En met dezelfde volmacht als hij die eeuwen geleden tot zijn volk had gesproken vanaf de berg Sinaï. Ik ben de Heere. Tot overmaat van ramp gebeurt het regelmatig, even luisterend en kijkend vanuit de ogen en de oren van het Sanhedrin, dat Jezus tegen zomaar iemand zei, ga heen, uw zonden zijn u vergeven. En dat stelde meteen voor de vraag, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En ze wisten het allemaal, dat iedereen vergeving van de zonde nodig heeft. Daar stoelde trouwens ook een heel godsdienstig leven op. Maar dat je voor de vergeving van jouw zonden bij deze timmermanszoon moest zijn, dat ging er niet in. En was hij het niet die zei, ik en de Vader zijn één? Hij vloekt Want hij misbruikt Gods naam. En wat moet je in zo'n situatie doen als zelfheden, wanneer je erachter komt dat iemand vloekt en Gods naam gebruikt? Dan sla je het wetboek van Mozes al open. Laten we dat ook maar even doen, zodat we zien om welke wet het gaat. Leviticus 24. Leviticus 24. Dat is de geschiedenis van godslastering. Leviticus 24. Er gebeurt dat voorval van een jongen, in vers 10, afkomstig van een Israëlische vrouw, getrouwd is. De vrouw is getrouwd met een Egyptische man. En het kind van dit huwelijk lastert God, vers 11, uitdrukkelijk de naam. Dan staat er en vloekt. Met andere woorden, het misbruik maken van de naam staat voor God gelijk aan vloeken. Ze komen met die jongen tot Mozes. En Mozes die vraagt het uiteindelijk aan de Heere. Heere, wat moeten we met deze jongen aan? Hij heeft heel bewust uw naam misbruikt. En dan geeft de Heere de opdracht om die vloeker buiten het leger te brengen. Handen op zijn hoofd te leggen. Vers 13 zit ik nu. En daarna zal de hele vergadering hem stenigen. Vanuit dat voorval komt dan een algemeen gebod. En ik wil dat met u lezen, vers 15 en 16 van Leviticus 24. Tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, en ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heere gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. Denk even terug aan de afgelopen week. Als je voor het vloeken geen reinheid vindt in het bloed van Christus, ga je verloren. Ook al stop je vanaf dit moment met vloeken, dan staat die schuld open. Ik lees even verder. Zal zekerlijk gedood worden, de ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk aan de inborling, dus degene die geboren is binnen het leger van Israël. Als hij de naam zal gelasterd hebben, zal hij gedood worden. Dit is de wet. En naar onze wet, zegt het Sanhedrin in Johannes 19, naar onze wet, naar deze plaats, op grond van dit schriftgedeelte, moet Jezus sterven. Waarom? Hij heeft zichzelf in woord, daad, uitspraken aan God gelijk gemaakt. Jezus vloekt. Nu hoor ik iemand bij zichzelf denken, ja dominee, dat is me nu onderhand wel duidelijk geworden dat dat het oordeel is van het Sanhedrin. Maar volgens mij zei u er wat achteraan in dat eerste punt. Jezus vloekt, toen viel het even stil. En toen zei u, volgens ons. Dus niet volgens het Sanhedrin, daar en toen. Maar volgens ons, hier en nu. Leden van de CGK van Renswoude of gasten vanmorgen in ons midden. Gaat dat niet te kort en te snel door de bocht? Dat wij dat ook vinden, Jezus vloekt. Nu gemeente, het zal ondertussen duidelijk zijn dat ik niet bedoel met Jezus vloekt dat hij die verschrikkelijke vloek gebruikt. Waarin je gebeden wordt om je verdoemenis. Maar de Bijbel verstaat onder het woord vloeken meer dan alleen dat. Het misbruik maken van de naam van de Heere. En wanneer het Sanhedrin dit zo neerlegt bij Pilatus, dan betichten ze de zaligmaker niet dat hij die vreselijke vloeken heeft uitgesproken die je kunt horen ook in de kroegen in Jeruzalem. Maar dat hij op het terrein van de godsdienst de naam van de Heer heeft gelasterd. Als hij had gezegd, ik spreek in de naam van de Heer en ik doe de teken in de naam van de Heer, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Maar toen hij zei, ik spreek niet mijn woord, maar de woorden die ik spreek, spreek ik namens mijn vader, toen ging hij de grens over. En toen hij zei, we zullen samen bidden om de vergeving van de zonden, was het Sanhedrin ook meteen genegen om de handen te vouwen en de ogen te sluiten en samen met deze profeet uit Galilea te bidden om de zonde, vergeving van de zonden van de mensen die tot hem kwamen. Maar ze schrokken toen hij zei, ik zeg u, uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede, zondig niet meer. Maar als het Sanhedrin dat niet gelooft, dat hij het is die macht heeft om de zonden te vergeven, en dat het geen holle lege woorden zijn die de zaligmaker sprak in Johannes 8 tegenover die overspelige vrouw die het Sanhedrin die vroege morgen voor deze profeet van Israël had gesteld met het vraag om het oordeel. Deze vrouw is in overspel gegrepen, wel naar onze wet moet ze sterven. Maar hij zei op grond van diezelfde wet, vrouw ga heen, zondig niet meer, uw zonden zijn u vergeven. Dan plaatst hij in die uitspraak het Sanhedrin meteen voor de keus. Of jullie gebruiken de naam van de Heere tot eer van God. Of ik verheerlijk Gods naam wanneer ik zeg, ga heen, zondig, niet meer. Langzaam maar zeker, gemeente, begint er iets open te komen liggen in het leven van u en mij, als u de Heere nog niet kent. En dat noemt het woord van God ongeloof. En ongeloof staat samen gelijk aan het vervloeken van de naam van de Heere. Iedere keer wanneer het evangelie wordt gepredikt, ook aan u en aan jou, plaatst de zaligmaker voor je voor de keus. Of hij is Gods zoon, in wie de Vader zijn naam heeft geopenbaard. Of hij is niet, volgens u. En als hij het volgens u niet is, dan vloekt hij dus. Dan misbruikt hij Gods naam, Gods woord, Gods werk. Kom even terug bij het begin van de preek. Maak ik zo de opmerking dat in de achterliggende week waarschijnlijk er onder ons zijn die toen hebben gevloekt. En ik ben niet bang, ik denk niet gemeente dat dat een slag in de lucht is geweest. Afgaan op de gesprekken zo links en rechts, denk ik dat ik ook iemand persoonlijk heb aangesproken. En ik ben bang wel meer dan één. En toen ik dat even aanstipte over film en muziek, weet ik zeker dat ik verschillende aansprak. En toen ik de opmerking maakte, knop, weet ik zeker dat ik je geweten mee had. Dat jij bleef luisteren. Of kijk. Maar nou plaatst het evangelie ons vanmorgen onder het oordeel. Wat heeft u nou met Gods zoon gedaan tot nu toe? Heeft u hem erkend? Als de zaligmaker, de borg en middelaar, door hem in het geloof te omhelzen, uw schuld en zonden uit te spreken aan zijn middelaarshart? Of leef je nog zonder Christus? Dan beticht je hem van leugen, bedrog, onwaarheden, als hij zegt, ik ben Gods zoon. Met z'n iedereen is er diep van overtuigd dat deze man uit de weg geruimd moet worden. Ik maak de stap naar het tweede punt. Kijkt u maar met me mee, vers 7, daar staat, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. We hebben net gelezen in Leviticus 24 dat de doodstraf op een vloeker het stenige is. En in de loop van de geschiedenis is ook de gedachte ontstaan, en die gedachte leeft al breed in Jezus' dagen, dat de Heer heel bewust voor de steniging heeft gekozen. En hij wordt bijvoorbeeld ook uitgevoerd op Stefanus enkele maanden later. Wanneer Stefanus ook beticht wordt van Gods lastering, en de mensen, waarschijnlijk ook leden van het Sanhedrin die hier staan, hem meenemen buiten de stadspoort, of zoals Leviticus 24 zegt, buiten het leger. In de heilige stad Jeruzalem mag je niet zomaar iemand om het leven brengen, want dan wordt de stad van God ontheiligd. En daar wordt Stefanus gestenigd. En de gedachte daarachter is dat God heel bewust voor die doodstraf heeft gekozen. Want wie gestenigd wordt, die wordt gehavend. Zijn lichaam raakt zwaar beschadigd. Met name de fariseeën in Jezus' dagen waren ervan overtuigd dat dat lichaam, dat gehavende lichaam, ook zo terug zou komen in de opstanding der doden. Zodat iemand die God had gelasterd en God had gevloekt, dus ook verloren ging, in de oordeelsdag herkenbaar was aan zijn gehavend lichaam en iedereen meteen ook wist waarom hij werd veroordeeld. Degene die dat betrof ook wist tot in der eeuwigheid, in de eeuwige rampzaligheid, waarom hij dat was. Hij hoeft alleen maar te kijken naar zijn lichaam dat beschadigd was vanwege de steniging. Maar waarom wil het Sanhedrin nou dat deze man die godslastering spreekt, gekruisigd wordt? Ze hebben toch het recht om de doodstraf zelf uit te voeren. Voor Stefanus kloppen ze niet aan bij de Romeinse overheid. En dat mocht van de Romeinen. Wanneer iemand op het terrein van de godsdienst veroordeeld werd door het Sanhedrin en dat onderbouwd kon worden vanuit hun eigen wetten, de wetten van Mozes, hield de Romeinse overheid zich afzijdig. Men keek toe of alles in die situatie niet uit de hand zou lopen. Maar het uitvoeren van dat oordeel, het oordeel van de steniging, kwam toe aan de Joden. Ze hadden die ruimte in deze tijd. Maar hier staat het Sanhedrin voor Pilatus. En ze willen niet alleen dat deze man veroordeeld wordt, daar zijn ze het met elkaar over eens. En ze hadden het recht dus om in die vroege vrijdagmorgen de Heer Jezus buiten de stadspoort van Jeruzalem te plaatsen. En hem daar te bedelven onder die stenenregen. Wat beweegt ze om naar Pilatus te gaan en van hem de kruisdood te eisen? Niet één keer vanuit emotie, dat wordt Pilatus langzaam maar wel duidelijk. Nee, ze zijn ervan overtuigd dat deze man gekruisigd moet worden. Want dat heeft te maken met hun wet. En daarvoor wil ik, en als de laatste keer vanmorgen, opnieuw naar hun wet gaan kijken. Dat is Deuteronomium 21. Deuteronomium 21, dat is twee boeken verder, vanaf Leviticus. Deuteronomium 21, daar gaat het vanaf vers 22 over de vraag, wat moet je met het lichaam doen van iemand die ter dood is veroordeeld? En niet zomaar de doodstraf heeft gekregen. Maar om een hele schokkende reden, wordt er gezegd in Deuteronomium 21 vanaf vers 22, voorts wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel van de dood waardig is, dat hij gedood zal worden en gij hem aan het hout opgehangen zult hebben. Zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten. Maar gij zult het zekerlijk op diezelfde dag begraven. Want een opgehangene is Goden vloek. En je mag die woorden, een opgehangene is Goden vloek, op twee manieren lezen. En zo worden ze in Jezus' dagen ook gelezen. Eerste manier is, want een opgehangene is voor God een vloek. En de tweede manier, want een opgehangene is door God vervloekt. Door God. Voor God. Dus we hangen het lichaam van iemand op en presenteren hem zo aan God. Als een vloek. En in reactie daarop, als God dat lichaam ziet hangend aan het hout, wordt dat lichaam door God vervloekt. En dat staat ze voor ogen. Hij moet niet gekruist, gestenigd worden. Nee, we hangen zijn lichaam op aan het hout. En hoe kan dat in deze tijd? Kruishout. Zodat we voor God hem kunnen laten hangen. Als een vloek. En we tegelijkertijd ook van Gods kant horen. Hij is ook door mij, de heilige en rechtvaardige God, vervloekt. Wat een duister samenspel, hè? Dus de godsdienst God claimt voor zijn eigen gelijk. Het is levensgevaarlijk. Maar dat willen ze. Het is nog vroeg in de ochtend. Hij kan heel de dag hangen. Voor het oog van iedereen. Maar vooral onder het oog van God. Zodat iedereen die de stadspoort van Jeruzalem uitgaat in één oogopslag ziet. Daar hangt een vervloekte. En wat betekent dat? Iemand die naar de hel gaat, want daar hoort hij thuis. En de hele dag kijken we bij dat kruis omhoog. En weten we op grond van ons gebod, hij wordt ook door God vervloekt. Na een lang stervensproces opent de poort van de eeuwige afgrond zich voor deze man. En word je op grond van Gods woord voor eeuwig verdoemd. Erg, hè? Maar dat is ook het ongeloof. Ben je daar al een keer voor gevallen, gemeente? Dat dit nu de uitwas is van het ongeloof dat leeft in je hart. En dat dat ook het rechtsgeding is onder de prediking van het evangelie. Zoals Pilatus dat op enig moment ook uitroept. Wat moet ik dan met Jezus doen? Nou, Pilatus, omhels hem. Beleid je schuld. Je hebt te doen met een gewillige zaligmaker. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En ook jij ligt van nature verloren, toch? En ook jij ligt van nature zonder God, toch, Pilatus? En ook voor jou is er toch vrede in het bloed van Jezus Christus te vinden? Wat houdt u tegen? Om Jezus te omhelzen. Hij wil niets liever dan dat u hem mijnt. En dat hij de uwe wordt. Voordat u naar hem roept, staat hij al klaar om te luisteren. En voordat u uw handen vouwt en het gebed om genade bidt, is hij al bereid om uw zonde te vergeven. Maar het aangrijpende is op dit moment, als u hem nog niet kent, dat je dat tot op de dag van vandaag niet wil geloven. En je soms ook irriteert Wees dus heel eerlijk, je soms ook heel erg irriteert aan de prediking van het evangelie, zeker als de klem erop wordt gelegd. Dan merk je, je kan geen kant meer op. Of de Heere heeft gelijk. Dat betekent breek. Buig. De schuld komen voor God. Christus omhels. Of hij heeft gelijk. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Om en hoor ik iemand zeggen dat het Sanhedrin uiteindelijk hem uit de weg wil ruimen, dat begrijp ik wel. En dat ze dan ook eens een keer hun handen ervan af willen trekken en hem zo willen laten hangen aan het houten voor het oog van iedereen. Hij is vervloekt. Maar u zei daarachteraan, door God vervloekt. Kun je dat zo zeggen? Dat moet je zo zeggen. Maak nu de stap naar het derde punt, omdat de Heer Jezus dat zegt. Kijkt u maar met me mee naar vers 11a. Daar is het Pilatus die op een gegeven moment tegen de Heer Jezus zegt van waar zijt gij, vers 9, en Jezus geeft hem dan geen antwoord. Dat hij zwijgt is veelzeggend, omdat hij het gezag van Pilatus niet erkent als het gaat om de wetten van Mozes. Daarom zwijgt hij. En Pilatus begint zich dan te irriteren en hij zegt, spreek gij tot mij niet, weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En dan komen de woorden van de zaligmaker. Ik wil ze even rustig met u lezen. Daar staat Pilatus. Je zou geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven, en dan mag u lezen, indien het u niet van God gegeven was. Met andere woorden, Pilatus, jij denkt wel dat jij hier de touwtjes in handen hebt. En ik zie ook wel hoe je continu probeert weg te blijven bij de claim van het volk. Je wilt voor dat volk niet buigen, maar je eer oog houden. Maar het hele gebeuren hier in jouw paleis en voor dat gerechtshof waar het Sanhedrin met de toegestroomde menigte staat, staat uiteindelijk in dienst van hem die boven staat. Het is u van God gegeven, Pilatus. Hier staat dus geen slachtoffergemeente. Hier staat de zang. Die niet alleen hoort wat ze buiten zeggen. Kruis met hem, naar de hel met hem. Die niet alleen de onmacht van Pilatus ziet en hoe deze man zich in alle bochten wringt om eruit te kunnen komen met de schone handen. Nee, hier staat de zoon in alle rust. Kijk het naar zijn vader. Vader wil dat de zoon hier staat. De vader wil dat de zoon gekruisigd wordt. De vader wil dat zondaren, zoals u en ik, van zijn zoon zeggen, naar de hel met hem. De vader wil over enkele uren op Golgotha hem achterlaten in die hel. In de Godverlatenheid. Omdat de zoon hier in het midden van dit soort van mensen staat. En mag ik nu ook even uw naam ermee gaan noemen. Omdat de zoon in het soort, tussen het soort van u en ik staat. Naar de hel met hem. Om zich zo te laten behandelen. En in de plaats van helwaardige zondaren. Door God vervloekt. Te willen worden. Paulus komt daar later op terug in de brief aan de Galaten, in Galaten 3. En hij werkt dit moment uit, moment die voor Pilatus. En hij zegt dan op enig moment, God heeft hem tot een vloek gemaakt. Opdat de zegen van God die beloofd is aan Abraham en in Abraham aan zijn nageslacht, tot ons zou komen. En daarom kan ik in dat derde punt zeggen, er is een vervloekte Christus voor u en voor jou, aangeboden om niet, liggend in de heilige handen van zijn Vader. Wie wil deze zaligmaker om niet omhelzen? Voor één te worden met hem. Oordeel uitspreken tegenover de Zoon. Om de vrijspraak te horen uit de mond van deze Zoon. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kijk, dan is vloeken meteen iets heel anders geworden, gemeente. Dan is vloeken niet alleen dat verschrikkelijke woord. Maar dan is vloeken ook het ontheiligen van wie God is in zijn naam, in zijn wezen, in zijn werk. En in het zalig maken van zondaren, wat je tot op de dag van vandaag veracht, gesmaad en verworpen hebt in ongeloof. Maar zo dringt deze Christus zich op aan u en aan jou. Lager kan God in hem toch niet afdalen. Opdat zondaren die zichzelf verlaagd hebben voor God, God mogen verheerlijken in het rusten in de kruisvonde van deze zaligmaker, Jezus Christus. En hij het tegenover de Vader mag uitspreken, wanneer die zondaren hun troost en houvast vinden in de doorboorde handen van de gekruisigde Christus. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt onder de mens. Zie je hem? Zoon van de Vader die de Vader verheerlijkt. Omdat hij de naam van God hier op het kruis ten volle heeft geopenbaard. Die naam die niet alleen heilig en goed is. Maar die naam die vooral verkondigt. Ik ben de Heer. Uw God. Amen.